Goedemorgen gemeente, gasten en ieder die via internet met ons verbonden is, weet u en jou van harte welkom in deze dienst. Vanmorgen zal voorgaan dominee Klomp. Er zijn op deze eerste adventszondag twee schriftlezingen. De eerste is uit het Oude Testament, Genesis 3, vers 1 tot en met 15. En de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, Johannes 18. Vers 1 tot en met 9. Mededelingen namens de kerkenraad. Op vrijdag 4 december hopen Diederik van Dam, Munnikenweg 92, en Janine de Kievit, Buurtlaan West 51, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 4 uur in onze kerk. Dominee H. van de Heuvel, christelijk gereformeerd predikant ter Ridderkerk, zal in deze dienst voorgaan. Hun toekomstig adres, Munnikenweg 100, te Renswoude. Volgende week zondagmorgen zal er voorbereiding worden gehouden op het te vieren heiligavondmaal, dat, zo de Heere wil, zal worden bediend op zondag 13 december. Alle kinderen van 4 tot en met 8 jaar worden van harte uitgenodigd om na deze dienst een aantal liederen te oefenen, om deze als kinderkoor te zingen tijdens de kerstsamenkomst op de tweede kerstdag. Voor de wachtende ouders is er koffie of thee. Voor de voedselestafette is er naast de grote hoeveelheid levensmiddelen ook nog eens ruim 4000 euro binnengekomen via giften of via spontane acties van de jeugd. Uiteraard wordt ook dit bedrag gebruikt om voedselpakketten samen te stellen. Met name, mede namens de voedselbank wil de diaconie iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedanken voor uw en jouw betrokkenheid. Missen nog wel een aantal boodschappentassen? Wilt u die alstublieft deze week inleveren? Voor alle hiervoor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. De collecte. Er zijn twee collecten voor de slotzang. De eerste collecte is, zoals gebruikelijk op de laatste zondag van de maand, bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de landelijke emeritikas. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. Vanuit de diaconie willen we voor deze dienst alvast twee voorbeders noemen. In plaats ter afsluiting van de voedselestafette bidden we voor alle mensen in Veenendaal die op de voedselbank zijn aangewezen. En omdat we vandaag ook collecteren voor de emeritikas, bidden we voor onze en alle emeritipredikanten, hun gezin of hun weduwe. Er is een excuus. De verwarming doet het niet. U heeft het mogelijk daardoor wat koud, maar vanmorgen warmen we ons dan aan het woord. Zoals dat we natuurlijk iedere zondag doen. We gaan nu zingen. De schoolspsalm, psalm 135, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslachte tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan willen we nu zingen uit Psalm 46, het eerste en het laatste couplet. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. Psalm 46, de versen 1 en 6. Toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijt. Wij luisteren eerst in geloof en verootmoediging naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En ook willen we luisteren naar hoe de Heere Jezus de wil van zijn Vader heeft samengevat, opdat we geleid door de Heilige Geest als een zondaar op Christus en zijn volkomen offer mochten zien. En dan ook leven naar de wet van de Heere. Dus zingen we uit Psalm 51 als de belijdenis van uw hart. Het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Psalm 51 vers 5. Na Gods wet en de samenvatting door de Heer Jezus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet van zijn Vader in deze hoofdsom samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. De eerste Adventszondag vandaag, gemeente, en dat bepaalt de keuze van de schriftlezingen voor de preek. We beginnen vooraan in de Bijbel, Genesis 3. Ernstige, bekende hoofdstuk, maar ook met een evangelisch doorzicht tot op de Heere Jezus Christus. Genesis 3, vers 1 tot en met 15. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend, en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf daarvan schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En God zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht, dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dat was dan de geschiedenis uit de Hof van Eden. En dan lezen we nu de heilsgeschiedenis in de Hof van Gethsemane, waar de Heere Jezus niet wegvlucht als God hem wil arresteren om het offer van zijn leven te brengen. We lezen uit Johannes 18, vers 1 tot en met vers 9. Johannes 18, vers 1 tot en met vers 9. Nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en de fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen, ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hun dan opnieuw, wie zoekt u? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had. Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Amen. We bidden de Heere eerst om zijn onmisbare zegen, de opening van woord en hart. En ik wil danken en bidden, met name voor de volgende broeders en zusters. Broeder en zuster J. Borg Burggraaf, Scheepjeshof 45, nog niet zo lang in onze gemeente lid. Maar zij zijn 50 jaar getrouwd op 25 november geweest. En hopen dat deze week te gedenken. En we willen ook de eer en de dank aan de Heere brengen in het midden van zijn gemeente. Zuster Kok van Rennes mocht thuiskomen uit het ziekenhuis in Ede. Gelukkig is het meegevallen. We hopen dat de Heere haar leven nog weer aansterkt en vooral de genade. Zuster Ideke Ebbers heeft een time-out gehad in Bos en Duin, maar mocht weer terugkomen in haar woning aan de Westersingel. We willen haar aan de Heere opdragen. Zuster Arianne Veenstra Bouw, Nieuweweg Noord 302E, onderging een knieoperatie in Ede en mocht ook weer met een geslaagde operatie thuiskomen voor herstel. Zullen we samen bidden en danken. Almachtige en ontfermende Heere, wat is dat rijk dat we ook als gemeente samen mogen komen in gebed tot u. En dat we uit uw woord weten dat u een luisterend oor hebt. Hij neigt zijn oor om te horen. Hij redt mij keer op keer. Heren, in dat geloof mogen wij ook op u zien. En als u misschien soms anders redt dan wij hadden gedacht en gewenst, dan laat u toch zichzelf over. Als u tegen Paulus zegt, mijn genade is u genoeg. En daar had Paulus veel aan alles. Want dat was de Heere zelf die meeging. En dat is zo groot, Heere. Als we dat persoonlijk mogen weten, dat de Heere meegaat. En dat de Heere voorgaat. En dat wij mogen leren volgen. En dat u dat de leegte van uw volk en kinderen vervult met de rijkdom van uw genade. En dat u dan de schuld en zonde wil bedekken met het kostbare bloed van de Heer Jezus, zodat ze voor uw aangezicht vrij uitgaan. Als we daar wat of veel van mogen kennen, als we uit die verzekering mogen leven, Heere, dan is ons verlangen om u groot te maken in uw genade en u te prijzen in uw zondaarsliefde. Wat een God die zijn eigen zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven heeft. Heren, wij delen in de dankbaarheid van broeder en zuster Burggraaf van de Scheepjeshof, dat zij op 25 november 50 jaar getrouwd mochten zijn. U hebt ze al die jaren samen gelaten en samen gespaard voor die hun lief zijn en ook voor verdrukte christenen waar ook in de wereld, om hen te bereiken met uw woord en in voorbeden ook met hen bezig te zijn en ook tastbare middelen daar te krijgen waar het nodig is. Verdrukte christenen. Heren, we zijn dankbaar dat we hen in ons midden mogen hebben sinds kort. En wij danken u hartelijk voor uw zegen over hun persoonlijk leven en die van hun, die hun lief zijn. Maar ook dat u ze ingeschakeld hebt in dat grote werk van uw koninkrijk wereldwijd. En al doen ze nu rustiger aan, heren. Het werk mag doorgaan. En dat is ook een zegen dat we het aan een ander mogen overdragen. Gedenk ze en geef ze ook in het midden van onze gemeente een goede plek. En dat ze zich thuis mogen voelen, niet alleen onder de mensen, maar ook onder de bediening van uw woord en getuigenis. We danken u dat zuster Kok van Renes weer thuis mocht komen. U hebt haar leven nog gespaard op haar hoge leeftijd en daar erkennen we u voor, heren. Al zijn de krachten ingeleverd, kon het zijn. Versterk de lichamelijke situatie, maar we bidden vooral ook om geestelijke verdieping en een uitzicht ook op dat moment dat als u haar leven zou gaan nemen, dat er dan ook een vrijheid mag zijn in het getuigenis om in te gaan in de gemeenschap met de Heere. Gedenkt u haar, Heere, en we danken u ook nog voor vele zegeningen die er mogen zijn. We bidden voor zuster Ineke Ebbers. Fijn dat we ook op deze manier met haar mogen meeleven. Ze had die time-out in Bos en Duin nodig. Fijn dat dat ook kan in een verantwoorde omgeving, met ook geestelijke aandacht. En we bidden haar de kracht in de lichaamsgeest toe, maar dan ook vooral uit uw geest, Vader en Zoon. Dat is de geest van het leven en van het licht en van de liefde. Heere, wilt u haar nabij zijn en ook in het midden van onze gemeente een zegen geven. We bidden voor zuster Ariane Veenstra. Nu zij toch op jonge leeftijd al een ingrijpende knieoperatie moest ondergaan. Belemmerd in haar schoolwerk daardoor. We dragen er hartelijk aan u op. Dankbaar dat het zo goed gegaan is en dat ze meteen weer thuis kon komen. En wij bidden, heren, om de komende weken voor herstel, zodat ze weer helemaal op de been kan zijn en ook haar werk weer zou kunnen doen. Gedenk haar man en de kinderen. Zegen ze, heren, ook in het midden van onze gemeente. We denken aan anderen die we niet bij name noemen en die toch onze voorbeden zo nodig hebben, heren. Wil ze gedenken als wij tobben met ziekte of wachten op een uitslag of niet weten hoe het verder zal gaan. Dat zijn best dingen die ons aan kunnen pakken. Maar mogen we ze in de oefening van het geloof toch op het hoogste adres brengen en dan ondervinden dat u van ons afweet en ook in onze concrete situatie voorziet. Wij bidden u voor hen die reden hebben tot danken als ze weer thuis mochten komen na een operatie. Wil ook geven, heren, dat er herstel zal zijn verder en dat we ook de kracht en de genade hebben om achter u te volgen op al uw wegen. Wij zijn dankbaar dat we de adventstijd in mogen gaan. Verwachting in deze boze wereld. Er is verwachting als wij op u de Heere zien en met u de Heere leven. Laat dat de boodschap mogen zijn, ook vandaag in de prediking, Heere. Gedenk ons zo, de dienstknecht op de preekstoel en de dienstknecht op de orgelbank en de dienstknecht in de kostersbank. En eigenlijk zijn we allemaal knechten van u, Heere, want zalig worden doen we niet voor onszelf, maar om u te dienen op de plaats waar u ons roept. Heere, bekeer ons als wij daar nog buiten staan. Versterk wat u gewerkt hebt en verheerlijk uzelf zo en bouw uw gemeente. We denken ook aan de mensen in nood, Heere. Wat een zegen dat de voedselestafette zo goed gegaan is in het midden van onze gemeente. Dat er zo'n hartelijke liefde was in natura en ook in geld, en dat de diaconie daar leiding aan mag geven. En wij bidden, Heere, of u het voedsel ook daar terecht wilt laten komen waar het nodig is, en ook mensen die dat moeten organiseren, wijsheid daarin schenken. Kan soms ook gevoelig liggen. En wij bidden, Heere, dat we, als wij mogen leven van uw gaven, we niet vast zullen zitten aan het uiterlijke, aan de stoffelijke zegeningen, maar aan uw gunst en genade, zodat we ook van het onze kunnen doorgeven aan anderen. We bidden voor mensen die aan de armoedegrens genaderd zijn. Wil ze heel nabij zijn, Heere. En laat ze toch in de voedselpakketten ook mogen zien tekenen van het opgerichte koninkrijk van u, waarin niemand zal zeggen, ik heb gebrek. Heere, gedenk ons zo met en voor elkaar. Wij bidden het u uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 142, de versen 4, 5, 6 en 7. Ik riep tot u, ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, aan wie ik mij aanbeveel. Psalm 142, de versen 4, 5, 6 en 7. Wij willen straks zingen, gemeente, na de preek uit de lofzang van Maria, de coupletten 1 en 3. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Lofzang van Maria, de versen 1 en 3. De tekst is genomen uit Genesis 3. En daarvan vers 9. Genesis 3, vers 9 is de tekst voor de adventspreek van vanmorgen. Genesis 3, vers 9. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Kinderen, spelen jullie nog wel eens verstoppertje? De herfst is misschien niet zo'n geschikte tijd om verstoppertje te spelen, hè? Maar één die moet dan de ogen dicht doen en staat tegen een muur of tegen een boom, en de andere verstoppen zich, niet waar? Herinner ik me nog uit mijn jeugd. En dan, ik tel tot 10, wie niet weg is, is gezien. En ja, als je er dan het eerste bij bent, dan ben jij de volgende keer aan de beurt, hè? En dat wil je natuurlijk niet. Dus het komt erop aan dat je dan het debuut aan kan raken. En zonder dat degene die hem is, er eerder is. En dan mag je zeggen: buut vrij. En dan hoef je hem niet te zijn, hè? En dat is natuurlijk het echte spelletje, want niemand wil hem zijn. Iedereen wil vrij zijn. Ja. Nou, dat past nou prachtig mooi bij de tekst van vanmorgen, hè? Want Adam en Eva, die spelen eigenlijk een spelletje van verstoppertje. En die denken eigenlijk dat ze met God een spelletje kunnen spelen, hè? En die denken eigenlijk, als ze maar hun eigen levensboom aanraken, dat ze dan buutvrij kunnen zeggen. En dat ze dan ook echt vrij zijn. Maar dat loopt anders af, nietwaar? Wie niet weg is, is gezien. Ze zijn niet echt weg. Ze zijn niet echt weggekropen. Wie kan wegkruipen voor Gods ogen? Niemand toch zeker? Ze zijn niet echt weg en daarom zijn ze gezien. En als je dan gezien bent door die God met wie je een spelletje speelt, mens, berg je dan maar, want dat vertel je niet na. Dat is de spanning in Genesis 3. En reken erop dat die lelijke duivel op een afstand mee staat te luisteren, mee staat te genieten van hoe dat zal aflopen. Zal die het scheppingswerk van God eeuwig kunnen ruïneren? Nou, daar komt God. En God roept: Adam, waar ben je? Dat is het thema voor de preek. Thema voor de preek. God roept: Adam, waar ben je? Drie gedachten. Dat is een ontdekkende vraag. Dat is een verstrekkende vraag. Ze moeten namelijk het paradijs uit. Maar dat is in de derde plaats ook een bedekkende plaats. Want de Heere, die is de eerste die een offer brengt in het paradijs, en dat wijst naar de Heere Jezus. En daarvan maakt de Heere kleren voor Adam en Eva, als een teken dat ze zich mogen bergen in de Heere Jezus Christus. Ik herhaal: God roept Adam, waar ben jij? Een ontdekkende vraag, een verstrekkende vraag. En tenslotte ook een bedekkende vraag. Jongens en meisjes, zie je wat daar gebeurt? Kijk maar eens in je kinderbijbel of daar misschien een plaatje staat bij deze geschiedenis. Je ziet daar twee mensen wegkruipen achter de bosjes voor God. Nou, dat is toch heel apart, nietwaar? Het zijn Adam en Eva. Ze vluchten bij de Heere vandaan, want ze hebben begrepen dat er iets kapot gegaan is in hun leven. En als ze aan het ruisen van de avondkoelte horen dat God zijn dagelijkse wandeling door het paradijs weer maakt, dan hebben ze misschien ook wel tegen elkaar gezegd: maak dat je wegkomt, want nou wacht er ons wat. O bomen, bedekt ons, o bladeren, kom over ons heen, want ik wil God niet meer onder ogen komen. We willen God niet meer ontmoeten. En weet je wat nou al zo mooi in de tekst is? Dat wist God natuurlijk in de hemel ook al wel dat dat gebeurd was. Dat God wel die wandeling maakt in de avondkoelte van de middag. Dat God wel naar de hof komt. Hij wil zijn mensen ontmoeten. Hij wil ze weer begroeten, zoals hij dat elke dag heeft gedaan sinds dat ze geschapen zijn. Hij vraagt naar Adam en Eva. Vandaar dat er zo in de tekst staat, en het staat er in het Hebreeuws heel plastisch, en God roept Adam, zo staat het er eigenlijk: waar ben jij? Prachtig. Nee, u moet niet denken dat God niet wist waar Adam zat. Want God, die kunt je voor God niet verstoppen, hè? Nee, God wist echt wel waar Adam en Eva zaten. God wist echt wel wat er gebeurd was. En dat het verzondigd was, om het maar direct met een zwaar woord te zeggen. En toch zoekt God ze op. En hij wil dus met Adam in gesprek gaan. Dat is eigenlijk het eerste punt in de preken, die ontdekkende vraag. Hij wil met Adam in gesprek gaan. Wat heb je gedaan? Waar zit je? Want je staat niet op de plek waar ik je had gezet als kroon van de schepping, als stadhouder van God op de aarde, om de tuin zo te bewerken dat hij echt een koninklijke tuin zou blijven en over heel de aarde zich zou uitbreiden. Dus die vraag is een vraag vanuit Gods recht. God had recht op Adam. En God had Adam en Eva perfect geschapen. Dus God wist ook dat ze het konden. Ze konden ook goed voor de tuin zorgen. En ze konden ook de duivel weerstaan. Ze hadden niet hoeven vallen. En dat is de achtergrond van die ontdekkende vraag. God roept Adam en Eva ter verantwoording. Prachtig, hè, dat God de mens zo behandelt. Het zijn geen marionetten. God trekt aan de touwtjes en ze doen precies wat God wil. Nee, ze hadden een eigen verantwoordelijkheid. En daar spreekt de Heere hen op aan. Nu ze dus niet meer op de plek staan waar God ze had gezet. Kijk, en dat is al evangelie, gemeente. Want het zou juist geen evangelie zijn als God gezegd zou hebben: nou ja, Adam, als je dan niet langer aan mijn eisen wilt voldoen, en als je mijn geboden misschien te moeilijk vindt, Eva, dat je die boom, daar mocht je niet van eten, nou ja, ga dan maar je gang, zoek het dan zelf maar uit. Dat kan een reactie van tegenwoordig van mensen zijn, hè? Zoek het dan zelf maar uit. Als dat de reactie van God geweest zou zijn, mensen, dan zou de duivel het gewonnen hebben. Maar nu is er het advent, de eerste adventszondag, ik weet niet of dat op een zondag geweest is, hoor, maar de eerste adventszondag begint in Genesis 3. Hij komt, advent. En God vraagt naar zijn mens. En ze kruipen weg achter de bomen en achter de bosjes. Kun je zien dat ze gevallen zijn, hè? Denkend dat ze zich daar kunnen beschermen. En daarom heb ik ook laten zingen, gemeente, die aangrijpende psalm: ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij totaal ontviel, omdat niemand zorgde voor mijn ziel. En eigenlijk elke zondag, hè, elke preek, vraagt de Heere naar u, naar jou, naar mij: mens, waar ben je? Nou, mensen, zijn we op onze plek? Fijn dat u er bent, hè? Zijn we trouw op onze plek? Maar zijn we al op de plek waar de Heere met ons naartoe wil, hè? Naar de Heere Jezus Christus? Ben je als gedoopte jeugd op je plek? Natuurlijk moet je je weg vinden in de wereld vanuit de groep, hè? En het groepsgebeuren is als je tiener bent ook heel belangrijk, nietwaar? Maar als je gedoopt bent, dan ben je eigenlijk aan Gods kant gezet. En dat vraagt dat je anders bent, misschien nog niet van binnenuit, maar anders toch dan je leeftijdgenoot. Niet beter, maar als het erop aankomt wel anders, want God heeft zijn hand op je hoofd gelegd. En God wil zijn hand op je hart leggen, je een mens maken. Adam betekent mens, maar een mens van God, om Christus wil. Ben je daar al? Ben je al op je plek? Wat een zegen dat er jeugd is die daar ja op mag zeggen. Dat er ouderen mogen zijn die daar ja en amen op mogen zeggen. Maar als u al ouder geworden bent, of als je al je verantwoordelijkheid kunt verstaan tegenover God en je bent niet op je plek, dan vraagt God het vanmorgen ook. Want het zou toch vreselijk zijn als je uiteindelijk voor de rechterstoel van de Heere moet horen, je hebt niet gewild dat ik koning over je zou zijn. Dan geldt dat versje, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. In eeuwige ernst. En daar heeft God je niet voor over. En daarom, hij komt, Advent, in het verloren paradijs. Ja, maar voordat ze eruit gestuurd worden, laat de Heere zien dat hij God is. Hij arresteert ze. Prachtige trek is dat hier. Ik las ergens, toen ik de preek voorbereidde, in een andere preek, gearresteerd worden door de hemelse justitie. Dan krijg je wel de rekening gepresenteerd. Maar als God dat doet, die van zijn mens niet af wil, dan mag juist ook hier in Genesis 3, ik heb het al gelezen, dat andere advent doorklinken. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En al het volk daar het wreed geweld moet zwichten, wordt dan in rechtmatigheid geleid. Dat is het tweede gemeente. Want als je nou leest in het Hebreeuws, hè, wat hier in de tekst staat. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Daar staat in het Hebreeuws voor waar bent u, maar één woord. Ayecha. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Professor Oosterhoff zou dat veel beter hebben gekund. Ayega, daar heb ik het ook van geleerd trouwens. En weet u, dat is nou dat is nou de aanduiding die de Joden gebruikten voor de klaagliederen van Jeremia. Ayega. Want in de klaagliederen van Jeremia, daar huilt een vrome Israëliet over de verwoesting van de stad van God. En dat door de eigen schuld van het volk. Ze hebben niet willen horen naar de Allerhoogste. En dan moeten ze voelen op een bepaald moment. Ayega, waar bent u? En nu gebruikt God in de hemel dat klaaglied om aan te duiden dat Adam en Eva niet op de plek zijn waar God ze had gemaakt. Dat vind ik aangrijpend in deze tekst, gemeente. Dus dat met eerbied en voorzichtigheid wil ik het zeggen, dat God eigenlijk weent vanwege het feit dat hij de mens kwijtraakt, dat ze tegen God gekozen hebben. Wat wordt Advent dan een woord met gouden genadeletters? Want als God niet een God van recht was, en recht betekent zometeen ook straf, hè, ze moeten eruit. Maar als God niet een God van recht was, dan was God niet betrouwbaar. En nu hij een God van recht is, en dus de straf ook zometeen aan hen voltrekt. Nou, dat is ingrijpend, hè. De dood komt dan meteen in dat gezin van Adam en Eva. Straks. nu God een God van recht is, nu hoor je in de tekst ook een stem van liefde. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar zit je toch? Waar ben je toch? Bijzonder, gemeente. Voordat Adam zijn schuldbeleider is, ja, hij schuift het eerst op Eva af, hè. Dat is nou typisch een mens in zonde, nietwaar. En Eva schuift het uiteindelijk via de slang ook nog op God af. God krijgt de schuld. Maar voordat ze hun geloofsbelijdenis in schulderkentenis kunnen doen, vraagt God naar ze. Dat is prachtig gemeente. Dat is advent, hè? Hij is de eerste. Als God niet de eerste was, mensen, was het voor eeuwig verloren voor ons allemaal. Hoe goed we ook zijn en hoe liefdevol naar de medemensen ons ook openbaren, dan was het voor eeuwig kwijt. Maar God laat zijn werk niet los. En die komt over de diepe val in het paradijs heen. Uiteindelijk met zijn Christus. Prachtig. Ja, ik wil u niet loslaten. Dat zit er eigenlijk achter, hè. Ik wil je niet kwijt. Want ik weet als geen ander, zegt de Heere, in dat roepen van Adam en Eva, dat als jullie mij kwijtraken, dan wint de duivel. En dan kom je van de regen in de drup, dan wordt het nog veel erger. Bijzonder, hè. Hij komt. Gelukkig dat hij kwam en dat hij ook vond. Het gaat nog verder. Eerst is het al een wonder, hè, wat later Jesaja ook zal zeggen. Ik ben gevonden door mensen die me niet zochten. En voordat zij riepen, hebt u al geantwoord, zegt Jesaja, als dat volk Israël ook nog zo hardleers blijft verderop in de eeuwen. Maar dan gaat het nog dieper, hè? Want ze geven elkaar de schuld, ik zei het net al. De rekening wordt gepresenteerd, hè? God had gezegd, als je daarvan eet, dan zul je ook de gevolgen daarvan moeten dragen. Je denkt dat je dat kunt. Nou, dat zul je ook meemaken, nietwaar? Ik hou getrouw mijn woord. Maar voordat hij die straf voltrekt, geeft God zelf al het antwoord. De moederbelofte, hè. De catechisanten kunnen hem zo uit het hoofd meezeggen. Want de jonge catechisanten die moesten 2-3 weken geleden, geloof ik, de moederbelofte leren. Kijk eens hoe mooi, hè, dat er dan staat dat de slang vervloekt wordt, hè. Dat betekent dus voor die gevallen engel al het aanzeggen van zijn eeuwige ondergang. Uiteindelijk, begin van het einde. Maar dat er dan ook zo mooi staat, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Nageslacht staat in de HSV met een hoofdletter, de Heere Jezus. Prachtig. Nou, Adam en Eva moesten dus voor daglicht komen. Met de schortjes van vijgenbladeren. Het is toch te gek dat je denkt dat je daarmee voor God kan bestaan. En dan staat er zo mooi, hè, dat de Heere kleren voor ze maakt. En daarvoor moet hij een offer slachten. En dominee van Lingen, een van de eerste christelijk gereformeerde predikanten uit de oude christelijk gereformeerde kerk, die zegt in zijn commentaar, als u het hebt, dan moet u dat straks maar eens nakijken bij deze tekst. Prachtig. God brengt zelf op de grond van het verloren paradijs het eerste offer. En dan vloeit er dus bloed. En van de huiden van dat dier, daar worden nou Adam en Eva mee gekleed. En kan een huid dan wel de ernst van Gods oordeel tegenhouden? Nee, dan moet je letten op wat er staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17... daar staat dat de Heere God zichzelf begeven heeft om de mens te zoeken toen hij al bevende voor hem wegvluchtte, belovende hem zijn zoon te geven. Dat is het, hè. Als je nou geestelijk gearresteerd wordt, hè, door het recht van God, dan kom je helemaal open te liggen voor de Heere. Dan kun je niks meer achterhouden. En dan geef je ook een ander niet meer de schuld. Maar dan, wat we gezongen hebben uit Psalm 51, dat wordt dan je hartenzang. Heren, delg toch uit mijn schuld en al mijn overtredingen. En dat kan, want die vraag van Gods recht is al bij de eerste advent in Genesis 3, de vraag van Gods liefde. Hij wil zijn mens niet kwijt. Hij wil zijn zoon wel kwijt, met eerbied gesproken. En dominee Van Lingen trekt zo heel mooi door in de ochtend van de Bijbel, die geestelijke lijn naar de Heere Jezus Christus. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik heb het hele hoofdstuk niet gelezen, misschien op de een volgende keer op een Adventszondag, gemeente. Maar God, voordat de rekening wordt gepresenteerd, zegt God dat hij gaat betalen. En Adam heeft het begrepen. Want zodra ze uit het paradijs moeten, dan kijkt Adam zijn vrouw nog een keer aan die hij beschuldigd had. Hè. Had ik jou maar niet gehad, dan was ik waarschijnlijk niet in de zonde gevallen. Daar komt hij van terug. Want hij zegt, ik noem je niet meer maninne, maar je heet voortaan Eva. Moeder van alle leven, moeder van de Heere Jezus Christus. Advent, hij komt. Maar Adam zet zichzelf aan de kant. Hij komt niet meer door mij. Want ik heb het verzondigd. Maar hij komt wel. Want hij komt door de moeder van alle levenden. Eva, je bent niet gelukkig geweest door de vrouw van mij te zijn. Hè? Want kijk, Eva wordt niet eerst ter verantwoording geroepen in Genesis 3. Adam, die is het verbondshoofd. Maar je zult gelukkig zijn doordat je de moeder wordt van het nageslacht. En Eva heeft dat ook geloofd, hè, want als Kaïn geboren wordt, dan denkt ze al, ik heb een knecht van de Heere ontvangen. Nou, daar komt ze natuurlijk heel bedrogen mee uit, gemeente. Ach ja, wat een narigheid. Wat een narigheid ook in ons tijdsgewricht. Wie ziet het nog zitten? Wie leeft en wie geeft het leven en wie heeft het leven? Advent, donkere dagen voor kerstfeest. Maar hij komt, afzien van onszelf. Op die God die toch het leven leidt, al gebeurt er zoveel dat tegen zijn heilige wil ingaat. En die toch zijn zoon gegeven heeft, die zelf voor het offer zorgt, voordat ze de rekening konden betalen, heeft God al geantwoord. Ik zal, en dat is het evangelie in deze adventstekst uit Genesis 3. Dat is het tweede, gemeente. En dan het derde. Het is ook een ontdekkende vraag. Een bedekkende vraag. Een ontdekkende vraag. Een verstrekkende vraag. Omdat ze het paradijs uit moeten. Maar het is ook een bedekkende vraag. Omdat God zelf het offer slacht. En ze bergt achter veilige offer van het bloed dat vloeide op de grond van het verloren paradijs. Waar zijt gij? Die vraag die roept om de Heere Jezus Christus. En daarom heb ik u erbij gelezen dat aangrijpende gedeelte uit Johannes 19, waar er een andere hof is, een hof van Gethsemane, waar de Heere Jezus naartoe gaat met zijn discipelen. En Judas wist die plaats ook. De duivel die is dus weer present, ook in Johannes 18. En dan ziet u daar zo heel mooi, gemeente, zo heel aangrijpend, dat die beloofde mens in Genesis 3 vers 15, het nageslacht van Eva, dat de mens daar staat en maar niet zijn handen steekt in de boeien van Judas. Maar zijn handen, zijn polsen, nee, zijn hart wil steken in de boeien van Gods recht. Maar hij laat eerst zien dat hij de machtige is en dat hij de leiding houdt. Want ze vallen eerst ter aarde toe. Jezus had kunnen vluchten, maar hij blijft staan. In de hof van Gethsemane verbergt de Heere Jezus zich niet. achter de bosjes. Hoewel hij weet in de diepte van zijn zijn wat er komen zal. En dat hij zelfs zijn God en Vader als het enige kind moet missen. Dat hadden Adam en Eva en dat hebben wij verdiend. Maar dat wil Christus nu over zich krijgen. En dan staat er zo mooi, wie zoekt gij? Jezus de Nazarener, de knecht van God. En dan tot de tweede keer toe, hè. Wie zoekt gij? Ik heb u gezegd, Jezus de Nazarener. En dan staat er zo heel bijzonder bij. Als u mij dan zoekt, laat deze dan vrij uitgaan. En dat zijn die 11 discipelen die vervolgens alle kanten opstuiven om er uit die hof van Gethsemane weg te zijn. En zelf ook niet in de boeien geslagen te worden door die vijand Judas. Jezus blijft staan. En Jezus biedt zich aan. Uiteindelijk is dat aan Adam en Eva beloofd. En uiteindelijk konden ze daarom gelovig de hof verlaten. En toch de toekomst ook weer ingaan. Jezus biedt zich aan. En hij bedingt op zijn volle overgave aan het recht en de liefde van God. Zelfs vrije aftocht voor die 11 vluchtende discipelen. Op grond van zijn borgtocht. Moeilijk woord, borgtocht. Hè? Maar een borg is iemand die voor jou instaat. Die voor jou betaalt. En die met een prijs komt, dat het ook kan. Dat je dus ook bedekt kunt worden. Dat je schuld bedekt kan worden, afgelost, uitgekocht, vereffend kan worden, verzoend. Nou, dat is hier aan de beurt. Hè? En dan valt natuurlijk vanuit Johannes 18 nog weer een heel apart licht op Genesis 3. Adam had niet hoeven vallen. Die had kunnen blijven staan. Maar hij is gevallen. Daarom ligt de zondeval zo diep, gemeente, want er zit een keuze achter. Maar in Johannes 18 blijft Jezus staan. Hij had mogen weggaan, maar hij zegt in die overgave, zie, ik kom om uw wil te doen. In de boekrol, en dat gaat terug tot Genesis 3, is mijn naam geschreven. Als de bereidwillige offerande uit het hart van God en gericht op het hart van nakomelingen van Adam en Eva. Wat een borggemeente, wat een zaligmaker, wat een Here, wat een komst, wat een vraag. Waar bent u? Dat vraagt de Heer Jezus ook. Waar ben jij? Waar zit jij? Als je niet op de plek bent, als je dus niet achter de Heer Jezus schuilt, dan draag je de vloek van Adam uiteindelijk definitief met je mee. En weet u wat ik dan zo bijzonder vind, ook in de geschiedenis van Adam en Eva? Het laatste woord van Adam is niet dat hij de schuld gaf aan zijn vrouw. Maar het laatste woord van Adam in de Bijbel is dat hij de naam van zijn vrouw veranderde van maninne in Eva. Leven alleen uit de belofte van God. Alleen uit God. Om Christus wil. Dat kon hij er toen nog zo niet bij zeggen. Dat mogen wij er nu bij zeggen. En uit het nageslacht van Eva. Dat wil zeggen, je kunt Adam de schuld wel geven dat jij een zondaar bent, maar dat is niet het laatste woord van Adam geweest. Adam heeft gezegd, verwacht het niet van mij, want dan zit je op de verkeerde plek, dan kom je verkeerd uit. Maar verwacht het van die God die tweede Adam gegeven heeft in Gethsemane's hof en die blijft staan. En die zegt, als u dan mij zoekt, nou hier ben ik. Een en al bereidwilligheid om aan het kruishout het offer te brengen dat God vraagt. Maar dan mogen deze vrij uitgaan. Want God is zo rechtvaardig, die straft de schuld en de zonde maar één keer. Wat een zegen dat God Adam ter verantwoording blijft roepen in het paradijs. Wat een wonder dat God het voorbeeld heeft gegeven van het eerste offer. En met die kleden, met die huiden, Adam en Eva al bedekt heeft als een symbool dat het offer komt. Wat een genade dat de Heere Jezus blijft staan en zichzelf aanbiedt. Het is zelfs zo dat in Johannes 18 daar de discipelen helemaal niet meer bij mogen zijn. Omdat wij kunnen die duisternis van de godsverlating niet aan, mensen. Dat vertellen we niet meer na. Dat is de hel. Dat is eeuwig omkomen. Maar daar heeft God Adam en Eva en hun nakomelingen niet voor over. Maar daar geeft God Christus in. Hij komt. Hij komt. Hij is gekomen. Hij heeft volbracht. En daarom bedingt Christus de vrije aftocht voor dat stelletje vluchtende discipelen. En geeft hij zichzelf over. Is dat nou tragisch? Dat Jezus alleen zo moet lijden? Is dat nou verdrietig, want deze borg heeft toch zelf niks kwaads gedaan? Nee, gemeente, als we nou hebben leren verstaan dat wij God op het hoogst misdaan hebben, dat wij van het heilspoor afgegaan zijn, dan vinden we dat niet tragisch dat Jezus dat moet overkomen, maar dan vinden we dat juist lieflijk. Lieflijk. Dat God nou wat wij niet meer klaar kunnen krijgen, van zijn levensdagen niet, dat God nou dat Christus heeft laten volvoeren. Tot en met. Omdat God rechtvaardig is. En omdat de Heere Jezus zo vol overgave is. Om het verlorene te zoeken. En te zaligen. Gemeente. Dat wordt een lieflijk evangelie. Als de Heere ons roept. Mens, waar zit je? Waar ben je? Dat Christus nou de pers alleen heeft willen treden tot en met het einde toe. En nu is er maar één plek waar je veilig in bent. Dat was al de demonstratie na het offer van de Heere op de grond van het verloren paradijs in Genesis 3. U begrijpt het al. Achter dat volbrachte werk van de Heere Jezus. En wie nou geestelijk gearresteerd wordt door de hemelse justitie. En misschien moet zeggen, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Die mag zeggen, daar was toch iemand die zorgde voor mijn ziel. Omdat uiteindelijk in de moederbelofte deze Christus uit Johannes 18 aangewezen is, aangeprezen wordt. En wie hem nodig krijgt, die bidt hem aan. En gemeente, dan is er zo'n ruimte. Dan is er zo'n vastheid. Dan is er zo'n vergeving. In dat volkomen werk van die lieve borg. Dat het voor ieder kan. Die van dat evangelie ophoort. Is er dan toch nog iemand die voor mijn ziel zorgt? Jazeker. En al die mensen die mogen leven uit de vergeving van de zonde. Die mogen staan in de zekerheid van het geloof. Die zien alle schoonheid in deze levende Christus, die dood geweest is, maar hij leeft en die aan zondaren het leven geeft. God blijft de vraag stellen. Waar zit je? Als je op de verkeerde plek bent, en dat bedoel ik dus in de eerste plaats, als je nog niet schuilt achter het offer van Christus, laat dat dan een evangelische aanwijzing zijn dat de duivel het in je leven niet moet winnen, maar dat Christus overwinnaar is voor allen die achter hem schuilen. Daar is ruimte. En als u er mag zijn en schuilen, wat een zegen is dat, mensen. Wat een zegen is dat. Dan ben je eeuwig veilig. Dan weet God van je af en u van de Heere af. En dat stempelt ook je leven door de week. Hè? Waar ben je nou maandag en waar ben je nou dinsdag en waar ben je nou woensdag? Waar zit je in de samenleving? Want als je uit dat wonder van vergeving mag leven, dan zal dat door de week ook merkbaar zijn. Waar bent u? Nog één lijn. Als Jezus terugkomt, hè, dan zie je dat in Openbaring 1 vers 7 ook zo aangrijpend openvallen. Alle oog zal hem zien als hij komt in zijn laatste advent. En dan staat er zelfs dat alle geslachten van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ze zullen emotioneel van binnen met die wederkomst, met het uiteindelijke advent van Jezus bezig zijn. Alleen dan vallen ze in twee verschillen uiteen. De mensen die dus alleen maar kennen Adam die zich achter de bosjes verbergt met Eva, los van God, die zeggen dan, heuvelen bedekt ons, bergen valt op ons. Alsof je je daarmee voor God kon verbergen. Die mensen, die moeten eeuwig verloren gaan. Vreselijk is dat toch, hè? Dat is nooit Gods schuld, mensen. Maar die andere mensen, Gods kinderen, de kleine en de grote, die hier al geborgen waren achter het bloed van de Heer Jezus. Van hen staat ook dat ze emotioneel betrokken zijn bij de advent van Jezus als die op de wolken naar ons toekomt. Ja, want ze beseffen, dan valt alles open. Ik kan niks meer achterhouden. En al heb ik hem lief, al leef ik uit de Heere. Het is onvolkomen, mensen. Het wordt nooit 100%. Alleen dan dit verschil, hè. Ze slaan zich wel op de borst, staat er. Maar ze kijken niet naar de bergen, niet naar de bomen, niet naar de bladeren, niet naar zichzelf. Maar ze kijken naar de Heere, die in het licht van de wederkomst op hen afkomt. Want dat is niet maar de rechter alleen, dat is hun redder. En die brengt in zijn uiteindelijke advent alles mee en alles aan. Om als gezaligde kinderen van God de nieuwe aarde te bevolken en onder de nieuwe hemel in gemeenschap met God te leven en de Heere even groot te maken. Wat een uitzicht, bruidsgemeente, die advent. Ik hoop dat we de adventszondagen in dat licht ook in dit jaar mogen beleven. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder. Die eer van u en het recht van u dat u handhaaft. Dan worden ontdekkende vragen, vragen in uw liefde en ontferming. En wat een wonder, Heere, dat u de diepe toorn en de immense schuld van uw volk gelegd hebt op het reine hart van de Heere Jezus Christus. En o Heiland, dat u dat uitgedragen hebt, volbracht, wij kunnen er maar wat van stamelen, die offeranden, en dan zo ruim en zo vast en zo betrouwbaar en zo zeker, dat als een zwarte zondaar schuilt achter dat rode bloed, dan ziet God hem als een wit kind van God in bruidsgewaad aan. Zo sterk is het offer van de Heere Jezus en zo sterk werkt de Heilige Geest dat uit. En we bidden vooral uw volk en kinderen, Heere, dat ze daaruit mogen leven en dat ze daarin mogen groeien, dat ze daaruit mogen roemen, want u verdient de eer en de lof voor dat machtige werk. En wij bidden of u ons eraan wil ontdekken als dat nog niet bij ons het geval is. Als wij nog voor eigen rekening leven. Dat is erg, Heere. Daar doen we u oneer mee aan. Breng ons tot bekering in de weg van wedergeboorte en geloof. Opdat we echt advent zouden hebben. Hij komt in zijn ontferming en genade. Wij danken u voor de zegeningen die u ons geeft in het kerk zijn, Heere. En wij bidden om uw zegen ook, nu we de adventsweken ingegaan zijn, om zo ook gelovig naar het kerstfeit toe te mogen leven. Ook mensen die misschien moeite hebben met de donkere dagen, lange nachten, weinig licht, dat het licht van uw genade hen mag overstralen en ons allen. Zegen de jeugd, zegen de kinderen. We danken u voor de catechisaties, de ontmoeting met onze jonge mensen. Heere, wees ook onze jeugd nabij en wil ook dat werk gebruiken tot voortgang van uw werk in ons midden, in nieuwe generaties. We denken ook aan het bruidspaar van de komende week. Wat een zegen dat Diederik en Janine mogen gaan trouwen. Wederzijdse ouders, grootouders. Ook al is er een opa gestorven, Heere, wilt u ook die weduwe gedenken. En de familie en dominee van de Heuvel ook. Een wijsheid en zegen geven om vrijdag deze bijzondere dag mee te mogen maken. Gedenk ze, ook de jonge mensen. En zegen ze en stel ze tot een zegen. Wij bidden voor onze emeriti dominees in de gemeente, maar ook kerkbreed. Het is ook fijn dat we in de collecte mogen collecteren voor hen die trouw hebben gediend, langer of korter in onze kerken en u de Heere gediend. En soms ook nog mogen uitgaan om te preken in het land, Heere. Wat is dat ook rijk als dat je hart heeft om daarin te mogen uitgaan. Gedenk ze als ze mogen genieten van een geschonken rust. Wij denken ook aan de weduwe van dominee P. den Hartog, zuster den Hartog van de Vlies. Heere, wilt u ook met haar zijn? Nu het contact moeilijk is, wilt u verwerken in haar hart en ook het adventsevangelie heerlijk tegemoet laten zien. Gedenk ook zieke predikanten, uitgeschakelde predikanten in ons kerkverband, Heere. Dat kan soms ook heel heftig zijn. Wat een zegen als we nog mogen werken en dienen en als u ons genade geeft om getrouw te zijn. Ga verder met ons, Heere. Breng ons ook vanmiddag in getrouwheid weer samen. Fijn dat er weer veel vragen gesteld zijn over de preek, over de doop. Geef op betrokkenheid bij alle geslachten dit belangrijke onderwerp. En laat de dominee ook helderheid en wijsheid hebben om dat uit te leggen zoals het in uw woord staat. Heere, vergeef ons onze zonden en zegen het goede, ook in samenzang en orgelspel en verkondiging en ontmoeting met elkaar. En zegen ons ook na de dienst. Wij bidden het van u, uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt. En wat er verder volgt, Psalm 89, vers 8. Thank you. Henry geeft me zojuist nog als koster een mededeling door in verband met de geluidsversterking naar de mensen thuis toe. Het meeluisteren was vanmorgen voor de mensen thuis niet zoals het hoort te zijn. Dat is natuurlijk heel vervelend voor als je daarop aangewezen bent. Het kan best zijn dat de mensen dat niet horen wat ik nu zeg, maar dan als u op de koffie gaat bij hen, dan kun je dat even communiceren. Maar de koster die hoopt dit voor de middagdienst nog opgelost te hebben, zodat de mensen vanmiddag wel ongestoord mee kunnen luisteren. We zullen hopen dat het ook echt zal lukken. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.